Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 4. Ik lees u daaruit voor het 10e en het 11e vers. Handelingen 4, de versen 10 en 11, daar spreekt het woord van de Heere aldus: zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is, tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten op de verachte steen, een hoofd des hoeks. De vorige keer zijn wij gekomen tot en met het 4e vers. De mannen zaten in de gevangenis, Petrus en Johannes. De Heer strekt zijn hand uit, de Satan en de mensen steken ook hun hand uit om dat werk van de Heere tegen te houden en om die naam van de Heere Jezus van de aarde en van de lippen te weren. Maar, wij hebben gehoord, al zaten ze in de gevangenis, de Heere ging toch door. Want de mensen zijn naar huis gegaan met de boodschap die ze zojuist gehoord hebben. En de Heilige Geest heeft met die boodschap, met dat woord in hun harten gewerkt. En nu hoorden wij al dat er zovelen geloofden die door middel van woord en geest bearbeid werden. En daarom is er in die nacht, dat zij werkeloos in de gevangenis ten neder zitten, is er heel wat gebeurd. En we zien daaruit de kracht en de heerlijkheid van het werk van de Heilige Geest, dat niet aan mensen gebonden is. Al worden mensen gebruikt, de Heere is het die zelf alles in zijn handen houdt. En zo is de gemeente gegroeid tot zo ongeveer 5000 mensen. Ik herhaal dat nu verder niet. Het is inmiddels avond geworden en de andere dag gebeurt het, geschiet het, dat de oversten en de ouderlingen en de schriftgeleerden een vergadering beleggen te Jeruzalem. Nu zullen zij de zaken verder uit gaan zoeken. En wat dan opvalt is weer, ik heb daar steeds op gewezen, om ons te trachten een indruk te geven van de situatie. Dit zijn de vertegenwoordigers van de kerk. Dit zijn de mensen die in die tijd de kern uitmaken van het godsdienstig en geestelijk leven in Israël. Zij zijn degene die het volk raad geven, die het volk vermanen, die het volk uit de schriften onderwijzen, die voor het volk offeren en bidden. Zij zijn het. En het is alsof je al iets aanvoelt in dat machteloze van die hoge raad. Het is alsof je aanvoelt dat ze eigenlijk hebben afgedaan. Ja, ze zijn nog in volle glorie. Ze zijn ook nog in functie. Ook de overpriesters, de oversten en al die functies, ze zijn allemaal nog in bedrijf. Maar het is toch net of dat je in die eerste hoofdstukken van Handelingen aanvoelt als Aarons huis Gods goedheid niet zal loven in de grote zoon van Juda, de zoon van God, de priester, naar de ordening van Melchizedek, dan is het afgelopen. Dan is er geen perspectief meer. Dan lopen deze mensen, uiteraard, dat kun je in bepaalde opzichten van ons allemaal zeggen, maar ik bedoel dat nou ambtelijk, dan lopen ze op hun laatste benen. Dan is hun koninkrijk hun kerk eigenlijk weggenomen en aan een ander gegeven. De rechtmatige zoon, de ware goede herder, die naar de schapen zal vragen. En daarom, al klinken de woorden heel geladen, toch, ze staan op zulk een toonzetting in het geheel, dat we, als het ware, worden aangeraden om niet te hard te schrikken. Van al die hoge, bekeerde en geleerde mannen. Want hun dagen zijn geteld. En ook, als het zo gaat, de dagen van Jeruzalem. Die zijn dan ook geteld. Als Jeruzalem zal blijven in de verachting van de hoofd- en hoeksteen. Ja, dan zal zeker vervuld worden op Gods tijd. Niet één steen zal op de andere gelaten worden. En dan krijgen we even een korte omschrijving, daar ik wat vluchtig doorheen ga. En Annas de hoge priester, en Caiaphas, Annas wordt hier hoge priester genoemd. Hij was geen hoge priester direct meer. Hij was de vader of schoonvader van de hoge priester, Caiaphas. En maar hij wordt nog zo aangeduid, die naam, die hoge priesters wisselden nogal eens in die tijd. En dan had je wel de naam van hoge priester Caiaphas, Johannes en Alexander en zoveel als er van het hoge priesterlijk geslacht waren. Die worden hier expres genoemd. Die worden ons om bepaalde redenen zo genoemd, denk ik. Hoezo? Deze mensen hebben op een bepaalde manier het woord van God aan hun zijde. Zo lijkt het. Ik weet wel, als je de ongewijde geschiedenis onderzoekt, dan merk je dat deze mensen door allerlei politieke intriges en allerlei duistere praktijken in het ambt gekomen zijn, of gezet zijn, of weer afgezet zijn door de Romeinen. Maar dat neemt niet weg, zij bekleden toch die ambtelijke bediening. Heeft Caiaphas zelfs niet geprofeteerd, onwetende, toen hij in dat jaar van de dood van Jezus Christus hoge priester was, dat de geest van God onbewust voor Caiaphas toch getuigenis gaf. Het is nut dat één mens sterven, opdat het hele volk niet verloren gaat. Dus het zijn mensen met ambtelijke bediening, misschien ook met ambtelijke gaven versierd. En ik zei al, dat moet je zo tussen de regels doorlezen. Nou, zegt de schrift, in de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. Dat is een kostelijke waarheid. Als de Heere dat vervult, dat vaders en zonen en kleinzonen de Heere mogen vrezen. Mogen buigen voor de ene naam die onder de hemel gegeven is. Dan is dat een onuitsprekelijke zegen. En wij kunnen ook merken dat de Heere werkt in de lijn vaak, zoals men dat noemt, van de geslachten. Maar er staat ook iets anders tegenover. En dan bedoel ik nog niet eens de wereld die nergens van weet. Maar in datzelfde kerk en kerkelijke leven zijn ook geslachten waar soms van vader op zoon de leugen gedijt. Moeten we ook niet vergeten. En waarvan, waar als het ware met de paplepel is ingegeven. De dienstbaarheid. Het verbroken verbond der werken. Wat je dan soms ook in geslachten ziet. Dat is ook ernstig. Maar dan zeg je ja. Wat is het een zegen als dan onze vaderen, als we vader hebben mogen hebben, die ons hebben mogen voorgaan in de genade van de Heer. In de ontferming van de Heer Jezus Christus. Want anders, al ziet het nog zo degelijk, en al zijn de diverse ambtsdragers, dan is het niet tot welzijn van de kerk, maar dan is het een last. Maar dan moet je dat eens indenken. Nou is het zo, hè, dat deze mensen, die zullen best wel eens gezegd hebben, wat zijn we toch gezegend, in de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Als Annas dan zijn gezinnetje zo eens rondkijkt, en Caiaphas kijkt zijn gezinnetje zo eens rond, dan heeft hij, naar het schijnt, alle reden om zich te beschouwen als het geslacht dergenen die de Heere vrezen. Dit is Jacob. Dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en geen bedrog pleegt in zijn eden. Ja, zo gaat het ook in het leven. Daarom moet je eigenlijk met jezelf, met je eigen mening, en dat kan de Heer ons alleen elke keer maar weer erbij bepalen, moet je zo voorzichtig zijn. Want het gaat er uiteindelijk niet om wat wij van onszelf denken en van onze kerk of van onze kinderen of van dit of van dat. Maar hoe staat het bij de Heer? Hoe staat het daar? Want dat is belangrijker. Heel veel mensen die zich rondwentelen in een zekere soort zaligheid die de echte zaligheid niet is. Doordat men een zegen God ziet. En inderdaad, het is een zegen dat deze mensen op hun plaats gezet zijn als ambtsdragers in Israël. Hoe raar het er soms ook naartoe ging. Maar op zichzelf kun je dat nog niet een vloek nemen, noemen. Maar als dat geslacht nou in vijandschap ontstoken is tegen Isaac, de zoon der belofte, tegenover die echte erfgenaam die de Heere uit Isaac, zover het vlees aangaat, geboren deed worden, de Heere Jezus Christus. Als nou die hele Bijbel, dat was hun Oude Testament, alleen maar gebruikt of misbruikt wordt om Jezus Christus als een lasteraar ter dood te veroordelen, dan zie je dat dit vers, daar ligt gewoon een grauwe kleur over. Een kleur dat je zegt, hè? Ja, stapt hier ook het kroost dat in der oudere woord behagen schept op hetzelfde doolpad voort. En wat gebeurt het dan nog in de kerk, dat ouders die godsdienstig zijn en die nog voor de waarheid zijn, al zo vroeg bij hun kinderen het vergif strooien tegen de genade en tegen de ontferming des Heren, dat er van opmerkingen worden gemaakt die zo laatdunkend zijn, zo verachtelijk tegenover het heilig evangelie van Gods genade en ontferming. Gelukkig, daar staat de Heere wel boven, maar het is toch bedroevend. En in dat licht, zou je zeggen, weerspiegelt deze tekst, die gaat over mensen die denken dat ze vrij zijn, die zich hier opstellen, dat hoge priesterlijk geslacht, onder andere, tegenover de gevangenen, die naar ze denken toch wel in hun macht zijn. er gaat iets triests van uit. Van al die namen. Iets huiveringwekkends. Iets dat je zegt, ach, tjonk, als hij daar toch achter die tafel zit. Dan kun je maar beter voor de tafel staan als gedaagde. Hoe moeilijk het soms in het leven is. Maar wat is het dan een genade om met de apostel te mogen zeggen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat vrij is, dat is onze moeder. En gelijk toen degenen die naar het vlees geboren zijn, vervolgden degenen die uit de belofte geboren waren, alzo ook nu. Dat is een groot geheim. Het uit genade alleen zalig worden. Omdat de Heer het wil. Waarbij ons niks in aanmerking kan komen. Nou, dan zijn we gelukkig. Dan hoef je niet jaloers op dit lijstje gewichtige personen neer te blikken die deel uitmaken van de Hoge Raad. En al die anderen die van het hoge priesterlijke slacht waren, die allemaal met een buiging worden begroet door het Jeruzalem van beneden. En dan hoef je ook niet hoog op te zien, een synode, een concilie. Luther zegt, een heel concilie kan dwalen. Dat is in de praktijk wel gebleven. Op het concilie van Trente heeft de Roomse kerk vastgesteld dat een ieder vervloekt is die zegt dat hij door het geloof alleen gerechtvaardigd wordt, zonder de werken. En zo zijn er heel wat banvloeken uitgesproken door concilies, door synodes en noem maar op, die toch geen betekenis hebben. Want we hebben te maken met het geopenbaarde woord van de Heer. Nou, en als je hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Tja, dat getuigt wel van enig inzicht, die vraag. Ze gaan er dus vanuit, mannen, dat hebben jullie niet zomaar kunnen doen. Gewoon. Zoals je een sleutel in een slot omdraait. Of zoals je een boek oppakt en op de schoorsteen legt. Of zoals je zegt, hier heb je een aalmoes. Aan een arme bedelaar, een kreupele man. Nee, dat zien ze niet zitten. Want zelf hebben ze het nooit gekund. Er zijn wel wonderen gebeurd in de naam van God. Maar dan toch altijd nog in de naam van God. Dus ze vragen. Door welke kracht? Door welke naam? In wiens bevoegdheid? Hebben jullie dat gedaan? Want dat jullie dat zomaar kunnen doen zonder meer, nou ja, dat kan natuurlijk niet. En daar hebben ze ergens gelijk in. Ze hebben er gelijk in. Dat was, bij het volk, was dat toch wel een ingeburgerde wetenschap. Je kunt niet zo in je eigen naam zeggen, wordt beter. En ook niet tot een berg wordt opgeheven en in de zee geworpen, dat kun je niet. Dat kan een mens niet. Een mens is een mens. En daarom vragen ze daarnaar. Ze vragen naar, wat is de krachtbron? Wat staat er of wie staat er achter jullie? Dat dit gebeurd is. Dat willen we wel eens weten. Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen. De Geest is in bijzondere wijze aanwezig. We zullen merken in de handelingen dat dat niet altijd op dezelfde wijze is. Daarom lees je zo nu en dan, zij werden vervuld met de Heilige Geest en spraken. Ze hadden wel de Heilige Geest en die Heilige Geest werd van hun niet weggenomen, maar het is niet altijd zo gebleven zoals het op de Pinksterdag was. Dat is maar heel kort geweest, dat hoogtepunt, dat ze zo stonden te spreken. Maar elke keer dan zie je weer op bepaalde gelegenheden dat de Heilige Geest in zonderheid getuigenis geeft van zijn aanwezigheid. Petrus is vervuld met de Heilige Geest. Hij zegt tot hen, als we nou zouden veronderstellen. Dat is geen uit de lucht gegrepen veronderstelling. Dat ze hier staan op de plaats waar die lieve zaligmaker Jezus Christus heeft gestaan. Voor deze bende. En waar Petrus heeft gezegd. Mens, ik weet niet wat je zegt. Ik ken deze mens niet. En tenslotte met vervloeking van zichzelf heeft ontkend dat hij tot in enige relatie stond met die man van smarte die daar bij die raad wordt onderzocht. En als je dan nou eens hier kijkt, voel je dan de triumf van Gods genade en ontferming. In het Oude Testament zie je er soms ook zoiets van, daar zie je een man als Simson. Oh, wat is het laag afgelopen, in de kerker, blind. Heere, sterk mij, alleenlijk ditmaal. Voor Petrus was het niet alleenlijk ditmaal, hij moest nog langer blijven. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen. O, dat de Heere optrekt. Dat de Heere die instrumenten, die zo menigmaal soms op de grond bestoft en onder de modder en weet ik wat neergevallen zijn, dat hij ze ook weer opraapt. Wat is het dan een genade? Dat die Petrus, die hier heeft gezegd, ik ken hem niet. Dat de duivel zijn triumf niet mag houden en niet zal houden. Ook hier in de tijd. Maar dat Petrus hier mag spreken van die enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dat ligt ook in de begeerte van de zondaar. Hij heeft het niet verdiend. Wij hebben het niet verdiend. Maar dat ligt wel eens in de begeerte dat hij zeggen mag, o Heer, hier heb ik ten koste van uw naam, mijn naam, trachten te redden. Ach, zou ik alsjeblieft nou eens uw naam mogen noemen. Uw naam hier nou eens mogen roemen. Want hij kan het van zichzelf niet. Hij weet er iets van wat betamelijk is, maar hij kan het niet. Ja, zo kun je te midden van de medemensen staan. En soms lange tijd en dat je denkt, ach, ik heb van alles en nog wat gehoord, gezegd. Ach, Heere, geef dat ik ook eens wat mag zeggen van u, van uw grote naam, die zo waardig is alle lof, alle eer en aanbidding. Want ik ben te bang en ik heb geen vrijmoedigheid. U weet hoe zwak ik ben, hoe nietig. Dat kan de Heer ook doen. En dan zie je nou hier iets van, gemeente. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, gij overste van het volk en gij ouderlingen van Israël. Kort samengevat, de Hoge Raad, het Sanhedrin. Alzo, laten we het eenvoudig lezen, daar wij heden gerechtelijk onderzocht worden. Het is een juridisch gebeuren. Dit is een wet handhavende vergadering. In zeker opzicht een wetgevende vergadering. Dit zijn de opperste rechters die uitspraken moeten doen in dingen van godsdienstige en zedelijke aard of vragen. Moeten ze uitspraken doen. Maar er zit al direct iets in van dat opmerkelijke, van dat, ja, hoe moet je het zeggen? Alzo wij heden gerechtelijk door de rechters onderzocht worden over de weldaad. Het is die Heilige Geest wijs. Je zou zeggen, het lijkt wel eens dat hij zo spreekt dat er geen verontschuldiging over kan blijven. Want ze hebben niemand neergestoken. Ze hebben geen bankroof gepleegd. Ze hebben niet een blinde van de weg doen dwalen. Of een aanstoot voor zijn voeten gelegd. Dat had God verboden. Maar ze hebben een weldaad mogen verrichten. Een weldaad. Een goede daad. Een heilsdaad. Wie toch is als gij weldadig? Ja, maar dan klopt dat toch niet? Nee, dat klopt zeker niet. Je staat toch niet voor zo'n nijdige rechtbank? Voor een weldaad? Aan een krank mens geschiet. Waardoor die gezond is geworden. Je kunt beter in plaats van gezond lezen, gered. Gered. Bij gezond zou je nog kunnen denken alleen aan beterschap van een ziekte of van een ongeval. Dat is op zich ook al een groot wonder. Maar bij gered worden duidt het nog meer aan. En dat is, daar is hier sprake van. Je moet niet denken dat deze man onberoerd de preken heeft aangehoord. En de nacht misschien ook heeft doorgebracht in de gevangenis. Zo is het niet. Nee, de Heere heeft een grote weldaad aan deze man verricht. Het zal hem hoe langer hoe duidelijker worden. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En nu mag ik wandelen in het vrolijk levenslicht. Een weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gered, behouden, verlost is geworden. Ja, dat is raar. Daar hoef je toch niet voor de rechtbank voor te komen. Ja, dat is de naam. Ter plaatse des gerichts, al daar is goddeloosheid. En zo is het hier ook, al lijkt het allemaal vromigheid, maar het is goddeloosheid. In het kleed van de vroomheid gehuld. Wat zo vaak gebeurt, hè? Goddeloosheid in het kleed van de vroomheid gehuld, ja. En daar kun je van alles verwachten. Daar kun je de gekste dingen verwachten. Daar kun je verwachten de leugen. Daar kun je verwachten het verzet tot het uiterste tegen de waarheid. Daar kun je verwachten dat men zegt, nou we gaan liever voor eeuwig naar de rampzaligheid, dan dat we daarna luisteren. En dan dat we ons daaraan zouden toevertrouwen. Aan de genade en de barmhartigheid van God. Zo scherp kan het liggen. Dat een mens zo blind in zijn tegenstand en in zijn vijandschap. Tegen de genade en de ontferming van God. Goed. Zo zij u allen kennelijk bekend. En het ganse volk Israëls. Waar zij de vertegenwoordigers van zijn. Zij vertegenwoordigen het ganse volk Israël. En een stuk van Israël heeft er al heel wat van gehoord. Ook sinds de Pinksterdagen in Jeruzalem. En het ganse volk Israëls. Dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener. Daar komt het hoge woord eruit. Waar ze zo gebrand tegen zijn. Want Jezus Christus is de verachter. Hij is smadelijk genoemd de Nazarener. Al werd dat niet altijd door ieder zo gebruikt in die zin, maar iedereen begreep wel wat ermee bedoeld werd. Zij bedoelden het in ieder geval hatelijk. Verachtelijk. Door welke kracht wij het hebben gedaan, wie er achter ons staat, mensen, dat is niet een dode, dat is niet iemand die voorbij is, maar dat is die Jezus Christus, die Nazarener, die van God gezalfde zaligmaker, die gij gekruist hebt. Misverstand is niet mogelijk. Gij hebt hem gekruist. In de handen van de onrechtvaardigen overgegeven. Maar welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond, gered, behouden. Dan moet je toch eens indenken wat dat betekent. Want dat is natuurlijk de kernvraag. Wie staat er nou achter jullie, mannen? En Petrus drukt het met zoveel vrijmoedigheid uit. Het is gewoon een tegenstelling met zoals het een poosje terug in de zaal gesteld was met Petrus. Toen de haan kraaide. Eer de haan kraaide. Met zoveel vrij en blijmoedigheid mag hij het zeggen. Die gij gekruist hebt. Maar God heeft hem van de doden opgewekt. Door hem, zeg ik. God is niet een God van de doden. God is een God van de leven. God is de God van Jezus Christus. Hier is geen uitwijken meer mogelijk. Dat begrijpt u wel. Want zij moeten toch als theologen concluderen. Ik kan wel zeggen in de naam van Hitler sta op, maar er gebeurt niks. Dat is krankzinnig. Ik kan toch niet zomaar wat zeggen. Dan zouden deze mannen toch ook niet hebben gekund. Ze zouden toch niet hebben kunnen zeggen. Daar had Caiaphas tegen moeten protesteren. In de naam van Caiaphas sta op. Want dan zou hij toch moeten bedenken, ja, maar ik ben God niet. Dat kan God alleen. God alleen. En nou zegt Petrus, en het bewijs, het corpus delictum, staat erbij, die man. Die gezonde man. Nu gezond. Die staat ernaast. Met een blij gezicht. Dat is niet te logenen. Mensen, denken jullie dan dat Petrus erom liegt? Als God niet de God en Vader van de Heer Jezus Christus is, dan dalen er nu vuur af van de hemel. Om deze mannen te verteren. Als ze nou werkelijk overtuigd zijn van hun waarheid, dan moet Annas of Caiaphas het vuur van de hemel te hulp roepen om deze godslasteraars, die in de naam van een smet, een gezwel, een rot licht wat ze hebben weggedaan, die dood is en die begraven is en die gestolen is of weet ik wat, maar hij is weg, ze hebben hem weggedaan. Dan moeten ze deze mens, dan moeten ze God te hulp roepen tegen deze godslasteraars. Maar dan zou ook God nooit hebben gehoord. God zou niet hebben gehoord. Als hun beoordeling, indien gij de Christus, de Zoon van God zijt, kom af van het kruis, verlos uzelf. Dan zullen we zien, dan zullen we geloven. Als dat waar geweest was, hun visie, hun oordeel, dan had dit onmogelijk geweest. Dat kan niet, dat bestaat niet. Tenminste, of je moet alles op losse schroeven zetten. Je moet alles overboord zetten. Zo is het ook weer niet met deze mannen. Ze willen toch de godsdienstige spil zijn van het geestelijk leven en het godsdienstig leven onder Israël. Welke God van de dood, ja. Hij leeft. Een dode Jezus kan dat niet. Die kan geen hand meer verleggen. En als Jezus dus dood was geweest, dan bleef die man net zo lam zitten als altijd bij de poort. In de naam van Jezus de Nazarener, sta op. Zou niet gebeurd hebben. Dat is me toch een kruis. Dat is me toch een situatie. Hoe kom je daar nou uit, zou je zeggen? Je zou bijna zeggen dat grenst tegen de zonde, tegen de zonde van de Heilige Geest. Als hij zo helder voor ogen krijgt gesteld. God is niet een God der doden. Wij hebben in Jezus' naam, die leeft, hebben wij gesproken. En hij heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. Door hem. Wat wordt het benauwd? Werd het maar benauwd. Ja. Als er goede benauwdheid is. Je hebt ook een benauwdheid waarbij de mensen gedachten koortsachtig gaan werken. Hoe kan ik me hier uitredden? Hoe kunnen we die luide mond snoeren? Hoe kunnen we dit, hoe kunnen we dat? Dat is geen goede benauwdheid. Maar als nou eens een benauwdheid was, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Daar is de Heere in. Dat kan de Heere ook alleen maar doen. Petrus gaat nog een stap verder. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Dat is bekende taal. Deze, daar moet je eigenlijk in gedachten een hele dikke streep onder zetten. Deze is de steen. Want als je in de Bijbel leest, dan kom je overal stenen tegen. Overal. Het begint al heel vroeg bij Jacob, die een steen neemt en zijn hoofd erop neerlegt en droomt en een ladder God ziet welke opperst in de hemel rijdt. Die zegt, deze steen is een huis Gods. Later bij Laban, als ze een verbond maken, dan legt Jacob een steen neer en Laban en zijn mannen stenen er bovenop. Waarom stenen? Nou, voor de oude mens uit lang vervlogen tijden was een steen, ja, iets heel anders als voor ons. Stenen, dat waren, ja, die bleven liggen. Ik weet wel, Job zegt dat een steen die wordt door het water nog uitgesleten. Maar hij zegt ook, o, mijn kracht is geen stenenkracht. Een steen hoorde, menselijk gesproken, bij dat onvergankelijke. Zoals de rotstenen en de bergen. Die geworteld zijn in de aarde. Die vaststaan. Die mensen leefden duizenden jaren geleden. Waarbij moeizaam een model aan een steen werd gegeven. Noeste arbeid. Tot lang daarna, als je leest hoe sommige imposante bouwwerken, kerken uit de Renaissance, hoe die gemaakt zijn, die marmerblokken, dat bijvoorbeeld een man een blok begint te zagen, totdat hij niet meer kan. en zijn zoon weer verder gaat, die het werk afmaakt. Met de middelen van toen. Dan moet je toch eens aan denken als je naar die monumenten kijkt uit een ver verleden op een plaatje. Of als je er eens komt, dan moet je eens indenken. Er is nou jaren, jaren gewerkt. Ze hebben hun werk zelfs soms nooit afgezien. Veel hebben ze niet afgezien. Het werd door hun kinderen weer verder. Kijk, dan krijg je enigszins het gevoel dat die oude cultuurmens in een steen iets, ja, iets majesteitelijks, iets van vastheid. Want daarom die steenhoop die Jacob en Laban oprichten, en die steen die Jacob eerder een huis Gods noemt, die ligt er zo'n 20 jaar later als Jacob terugkomt, ligt die er nog. Dat is kenmerkende. En die steenhoop, daar lees je soms van een gedenkteken in de vorm van stenen. Tot op de huidige dag kun je het zien. Op de weg naar Bethel, waar Rachel begraven is. En waar David, waar Jacob een steenhoop heeft opgericht. En op het graf van Absalom. Altijd weer die stenen. Jezus zei. God kan uit deze stenen Abraham kinderen verwekken. En Jezus zegt ook, als die kinderen zwijgen, dan zouden de stenen haast gaan spreken. Je moet door de Bijbel, als je door de Bijbel leest, moet je maar eens opletten hoe vaak dat je dat tegenkomt, die stenen. Hè? Als ze door de Jordaan gaan, voor elke stam wordt er een steen opgericht. Later kunnen de kinderen nog zeggen, wat is dat daarvoor? Dat wisten ze al, als er ergens opgestapelde stenen, ja, dat heeft een betekenis. Waar is dat voor? Oh jongen, dat is toen geweest. Steen werd geworpen op de mond van het graf, op de dief, op de moordenaar. Als een gedenkteken. Wie is hier begraven? Oh, dat is Absalom, jongen. Die ongehoorzame zoon van onze koning David. En hier, papa, hier ligt Rachel, de geliefde vrouw van Jacob, begraven. Stenen. Telkens maar weer stenen. Omdat zij tekenen zijn, als het ware, van het vaste, van het onherroepelijke, van de eeuwige bergen Gods. Achan werd gestenigd. Een steenhoop werd over hem opgericht. Nabot werd gestenigd, de onschuldige. En als een levende aanklacht staan de stenen, liggen de stenen op de aarde, roepende naar de hemel. God die rechtvaardig is. En rechtvaardig vonnis strijkt. Altijd weer. Toen de tempel gebouwd werd, werden de stenen pas klaargemaakt waar ze nodig waren. Volmaakt staat er, of het staat eigenlijk toebereid. Volmaakt van vorm. Werden de stenen van de tempel gemaakt. Vandaar medelijden hebben met het gruis, met de stenen, die hoe sterk ook, toch onder de vijandelijke houwelen, met de graveerselen, Psalm 74, zijn kapot geslagen. Hoe is het mogelijk? Is het toch mogelijk? stenen. Later werd de tempel weer herbouwd. De profeten hebben geprofeteerd van een kostelijke steen, van een hoeksteen, van een hoofd des hoeksteen, van een sluitsteen, een beproefde steen. Toen de tempel verwoest was en het volk in ballingschap, kwamen zij later terug. Zacharia, Haggai, Malachi, Nehemia, Ezra. En dan zitten ze daar in dat puin. Het is alles zo moeilijk, zo zwaar. Hoe komt het ooit weer goed, zo stelletje aan mechtige Joden? Maar de profeet mag het zien en mag het zeggen. Moed houden. Zerubabel, de hoofdsteen die zal je aanbrengen met toeroepingen, genade, genade, zeiden ze. Dat wil zeggen, het hele volk zal roepen, heil hem, heil de steen, de steen. Toen waren er heel wat stenen door hun handen gegaan. Afgekeurd. Nee, niet goed. Nee, ook kapot, weg. Maar hij kwam. Altijd maar weer die stenen. En die belofte van God. Ik zal uw stenen gans heerlijk leggen. En ik zal u op saffieren grond vesten. Die steen die voor onze voeten te hoog is. Maar waar God ons op kan zetten. Een rotssteen, wiens werk volkomen is, om in te schuilen, om in te wonen, om gedurig daarin te gaan. Die man zal zijn, Jesaja, als een schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Een verberging tegen de vloed en een schuilplaats tegen de hitte. Allemaal stenen. Wie denkt niet aan Gods heilige wet, die hij op twee stenen tafelen, het materiaal van die tijd, het onvergankelijke materiaal van die tijd, met eigen vingers geschreven heeft. Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Een steen kan zegen en vloek verbeelden. Farao zonk als een steen. Zo zong Mozes aan de overzijde en Mirjam als een steen in de diepte van de zee. En ook Babel zal eenmaal als een steen geworpen worden in de diepte der zee. En nu, in dat voor deze mensen zo bekende spraakgebruik. Het is voor die mensen heel gewoon. De leerredenen van de rabbijnen, niet onbekend. Wij hebben het over platina, over diamant en duurzame dingen en zo en hardmetaal en noem maar op. Nee, de steen. Nou komt opeens Petrus en in dat licht moet je het nou zien. Deze is de steen. Dit is die. Dit is de steen waar het om gaat. Dit. De steen die van God verkoren is. Alle stenen van vloek en van zegen. Van gebod van Gods heilige wet. En van straf op de moordenaar en op de dief. Al die stenen zijn tenslotte uitgewenteld in die ene steen. Deze is de steen. Niet op de stenen van Achan blijven turen. Of op het graf van Rachel of Absalom. Niet blijven staan bij de steenhoop aan de Jordaan. Of in Mesopotamië of Haran. Maar deze is de steen die door u, de bouwlieden, Psalm 118, want zo ging dat, logisch, bij gewone stenen, dan zeg je toch ja, nee, weg. Zo ging het toen de tempel herbouwd werd. Jongen, wat een kapotte steen, die deugt helemaal niet, weg. Eindelijk hadden ze de goeie te pakken. Nou, zo hebben zij ook Jezus Christus in hun ogen en in hun handen gehad. En in hun oren hebben zij het gehoord. Ze hebben het gezien, hoe Gods heilige wet in die tafel Jezus Christus is ingeschreven. Dag en nacht, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Niemand heeft ooit kunnen zeggen, je hebt gezondigd. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En ze hebben gekeken, ze hebben gehoord. En ze hebben gezegd, weg. Daar hebben we niks aan. Die past niet. Deze is de steen. O, voor hen als een rots der ergernis en een steen des aanstoots. Deze steen die voor een ellendige die gelooft een steen der hulp is. Een steen waarop die zijn hoofd mag neerleggen zoals eens Jacob. Een steen waar de ladder naast staat, welke opperst in de hemel reikt. Deze steen is in hun ogen veracht, dat wil zeggen afgekeurd. Hij verderft het volk. Hij verderft het volk. Hij houdt de Sabbat niet. Hij eet met tollenaren en zondaren. Hoewel hij daar kwam om ze te redden en om ze te genezen, afgekeurd. Naar onze wet moet hij sterven, daar kun je geen godsdienst, daar kun je geen kerk opbouwen op zo'n steen. Dat bestaat niet. Want die man, dat is de grote verliezer. Als die man zo doorgaat, dan zakt heel Israël weg. Zo hebben ze geoordeeld. Deze is de steen die van u, o, wat scherp is het woord, de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Er is heel wat geschreven over, wat is dat nou, hoofd des hoeks, hoe moet je dat zien? Nou, ik zou het liefst zo breed mogelijk de zaak samenvatten. Je kan spreken van een grondsteen, kun je van spreken. Een soort fundamentsteen, weet je wel. Zoals wij, de metselaars, die weten dat. Zo kun je onder de grond, als je een muurtje boven de grond hebt, dan heb je ook onder de grond, in de grond, een muurtje nodig. Anders zakt de zaak weg. Dat zou je grondsteen kunnen noemen. Je hebt een hoeksteen. Dat is een steen die precies ligt, ook een fundamentele steen, waar twee muren samenkomen. Dat is een gewichtig punt. Als dat niet goed aansluit op een hoofd, als een hoofd des hoeks, dan gaan die muren, die gaan langs elkaar zakken. Dan gaat de hele zaak scheuren. En je had ook een steen, een sluitsteen, noemde men dat. Die werd als laatste, zo, ik denk dat we het ons zo voor kunnen stellen, de gevelsteen in het portaal van de deur op de laatste steen waarmee de zaak gesloten werd. Af. Nou kun je natuurlijk daarover gaan twisten welke steen wordt er hier bedoeld, welke steen wordt er daar bedoeld, maar ik geef u de garantie, het zijn allemaal die stenen die bedoeld worden. Want Jezus Christus is een beproefde steen, een hoeksteen, een sluitsteen en een grondsteen. Hij is dat alles tezamen. Oog tot een hoofd des hoeks, de vertrapte, de verachte. De vernederde zaligmaker. Hij, de steen, het eeuwenoude raadsel, de eeuwenoude vraag opgelost. Dit is Bethel, het huis Gods, Jezus Christus. Dit is Gods heilige wet. Die daar op die gevel staat ingeschreven. Jezus Christus. Hij is het alles. En zegt Petrus, de zaligheid is in geen andere. Hij zegt het er maar meteen bij. De redding, de behoudenis is nergens anders te zoeken of te vinden. Want er is geen andere naam. De stenen die jullie goedkeuren, alle die voor hem geweest zijn en zich hebben aangematigd de steen te zijn, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Er is geen andere. Er is onder de hemel geen andere naam, geen andere steen, geen ander hoofd gegeven, geen andere zaligmaker, geen andere persoon. Onder de mensen, let op de genade en de ontferming, onder de mensen, gegeven, onder die zinkende massa, die alle eigenlijk ter helle moesten varen, heeft God een naam gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Dat wil niet zeggen, dat zeg ik, want dan is er geen moeten bij. Is het alleen Gods vrije gunst en genade dat zondaren zalig worden. Maar dat moeten ligt aan Gods kant. God zegt het. De Heere zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde. Heeft die worm in mijn lieve zoon geloofd? Ik praat een beetje menselijk. Doe de deur en de poorten open, dat hij daarin gaat. Is die hoge priester of overpriester of ouderling of dominee of weet ik wat geweest? Telt niet mee. Heeft die niet geloofd in mijn lieve zoon? Doe de poort maar dicht. Want buiten die Heer Jezus Christus, buiten die steen, is geen zaligheid te zoeken of te vinden. De Vader heeft daarom gezegd, kinderen, hoort hem.